Daarna, na het zingen van deze psalm, lezen we Ezechiël 4 tot en met het vierde vers van hoofdstuk 5.
Er ben leg van Jeruzalem afgebeeld. En gij mensenkind, neem u een tegelsteen en leg die voor uw aangezicht en bewerp daarop de stad Jeruzalem. En maak een belegering tegen haar en bouw tegen haar sterken. En werp tegen haar een wal op en stel legers tegen haar en zet tegen haar stormramen rondom. Verder neem gij u een ijzeren pan en stel ze tot een ijzeren muur tussen u en tussen die stad. En richt uw aangezicht tegen haar dat zij in belegering komen. En gij zult ze belegeren. Dit zij de huizen Israëls een teken. Lig gij ook neder op uw linkerzijde en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls naar een getal der dagen dat gij daarop zult liggen, zult gij een ongerechtigheid dragen. Want ik heb u gegeven de jaren een ongerechtigheid naar een getal der dagen, 390 dagen, dat gij de ongerechtigheid van het huis Israëls dragen zult. Als gij nu deze verlijnen zult, ligt een andere malen neder op uw rechterzijde. En gij zult de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen 40 dagen. Ik heb u gegeven, elke dag voor elk jaar. Daarom zult gij uw aangezicht richten tegen de belegering van Jeruzalem. En uw arm zal ontbloot zijn en gij zult tegen haar profiteren. En zie, ik zal dikke touwen aan u leggen, dat gij u niet omkeert van uw ene zijde tot uw andere zijde, totdat gij de dagen uw belegering verlijnd hebt. En neem gij voor u tarwe en gerst, en bonen en linzen, en heersen en spelt, en doe die in een vat, en maak die u tot een brood, naar het getal der dagen die gij op uw zijde nederliggen zult. 390 dagen zult gij dat eten. Uw spijzen nu, die gij eten zult, zal in gewis zijn 20 sikkelen desdaags. Van tijd tot tijd zult gij die eten. Gij zult ook water naar zekere maat drinken, het zesde deel van een hin. Van tijd tot tijd zult gij het drinken. En gij zult een gerstekoek eten, en dien zult gij met drek van des mensen af gaan bakken voor hun ogen. En de Heere zeide, alzo zullen de kinderen Israëls een brood onrein eten, onder de heidenen, waarin ik hen verdrijven zal. Toen zeide ik, ach Heere, Heere, zie, mijn ziel is niet verontreinigd geweest, want ik heb van mijn jeugd af tot nu toe geen dood aas, noch dat verscheurd is gegeten, en geen verfoeilijk vlees is in mijn mond gekomen. En hij zeide tot mij, zie, ik heb u rundermes gegeven voor mensendrek. Zo zult gij uw brood daarmede bereiden. Daarna zeide hij tot mij, gij mensenkind, zie, ik breek de staf des broods in Jeruzalem. En ze zullen het brood met gewicht en met kommer eten. En het water met zekere maat en met verbaasdheid drinken. Opdat zij des broods en des waters gebrek hebben. En de heen met hun handen verbaasd worden. En in hun ongerechtigheid uiteren. Het komend gericht over Jeruzalem. En gij mensenkind, neem u een scherp mes. Een scheermes der barbieren zult gij u nemen. Het wel gij zult laten gaan over uw hoofd en over uw baard. Daarna zult gij u een weegschaal nemen en die haren delen. Een derde deel zult gij in het midden der stad met vuur verbranden. Nadat de dagen der belegering vervuld worden, dan zult gij een derde deel nemen, slaande met een zwaard rondom hetzelfde. En een derde deel zult gij in de wind strooien, want ik zal het zwaard achter hen uittrekken. Gij zult ook weinig in getal daarvan nemen en in uw slippen binden. En nog zult gij van die nemen en die werpen in het midden des vuurs en zult ze verbranden met vuur. En daaruit zal voortkomen een vuur tegen het gehele huis Israëls.
We stonden in de afgelopen periode stil bij verschillende symbolische handelingen van verschillende profeten. We hebben gelet op de profeet Ahia, de profeet Jesaja en een paar keer op een symbolische handeling van de profeet Jeremia. We staan vanmorgen stil bij de profeet Ezechiël. En hij verricht in het gedeelte wat we lazen verschillende symbolische handelingen, 4 stuks. En die symbolische handelingen die hebben een betekenis. En daarom lees ik u hoofdstuk 4, het slot van vers 3 als tekst. Dit, dus wat Ezechiël moet doen, en ook daarna, dit zei het huis van Israël een teken. Gemeente, jongens en meisjes, zouden jullie dat raar vinden? Zouden jullie het raar vinden als ik op de preekstoel een poos in mijn handen zou gaan klappen? of met mijn voeten zou gaan stampen. Zou je dat raar vinden als een dominee dat zou doen? Maar Ezechiël doet het. Daar kun je over lezen in hoofdstuk 6. En ja, hij deed wel meer waarvan je denkt, hè, waarom doet hij dat nou? Ja, zo trekt hij de aandacht. Maar wat is de reden daarvoor? Welke boodschap wil hij namens God daarmee geven aan de Israëlieten? Welke les geeft hij door aan de ballingen? En wat kunnen wij daarvan leren? Nou, we letten vanmorgen op 4 handelingen. Het thema voor de preek is Ezechiël preekt zonder woorden. Ezechiël preekt zonder woorden. Maar let op, een bijzondere tekening. Een bijzondere houding. Een bijzonder dieet. En tenslotte een bijzonder scheermes. Dus een bijzondere tekening. Een bijzondere houding. Een bijzonder dieet. En een bijzonder scheermes. Ezechiël komen we vanmorgen tegen in ballingschap. U weet hè, het volk Israël is in fases weggevoerd. En Ezechiël die is als jonge man met de eerste ballingen meegenomen, weggevoerd. En daar is hij door God geroepen tot profeet om daar zijn werk te doen onder de ballingen. En daar geeft God hem bijzondere opdrachten. Ezechiël die moet van alles gaan uitbeelden. Hij moet allerlei profetische handelingen verrichten. Ezechiël doet van alles. En dat doet hij niet zomaar. Nee, met wat hij doet, geeft hij een boodschap door. Wat hij doet, zal een teken zijn voor de ballingen, zegt onze tekst. Het tekent iets uit, het betekent iets. In hoofdstukken 4 tot en met 7 moet Ezechiël de verwoesting van Jeruzalem en Israël aankondigen. Ezechiël die verblijft in de buurt van Babel. De muren van de stad Jeruzalem die staan op dit moment nog 4 overeind. De tempel, het huis van God, blinkt in het zonlicht. Er zijn nog heel wat Israëlieten die in Juda wonen. Maar Ezechiël moet aan de ballingen duidelijk gaan maken dat de muren van de stad Jeruzalem zullen instorten. En dat de stad gaat vallen en dat de tempel met de grond wordt gelijk gemaakt. Maar dat is een boodschap die de ballingen maar niet kunnen geloven. Dat kan gewoon niet. Hoe verzint Ezechiël het? Hoe komt hij erop? Kent hij Psalm 46 dan niet? Geen onheil zal de stad verstoren daar God zijn woning heeft verkoren. God zal haar redden uit de nood bij het dagen van het morgenrood. En de dichter van Psalm 87, die zegt dat God Sion, dat God Jeruzalem, meer bemint dan alle andere steden. En de dichter van Psalm 76 zin, op Sion, op die berg, staat Gods heilige woning. En daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. God brak het zwaard en bedwong de krijg. Ja, dat heeft God allemaal gedaan in het verleden. Denk maar even aan koning Sanherib bijvoorbeeld, die met zijn soldaten naar de stad Jeruzalem was gekomen. God beschermde de stad. En zegt Ezechiël nu dat de stad zal vallen? Dat is onmogelijk. De Heere zal de stad beschermen. Jeruzalem kan niet verloren gaan. Er komt geen vijand binnen de muren van de stad. Ja, die gedachte, die houding, die moet Ezechiël gaan ontmaskeren. Ja, de Heer heeft zijn volk lief. En ja, de Heer houdt van Jeruzalem. Maar Ezechiël moet laten zien dat dat niet betekent dat het dan maar automatisch zegt dat het verbondsvolk dat bij de Heer hoort, ongeacht hoe ze zich opstellen naar elkaar en naar anderen en naar God toe, nu kan zeggen, ja, maar nu kan ons en onze stad, de stad van God, niets overkomen. Goed, welke opdracht krijgt Ezechiël? Hij krijgt allereerst de opdracht om een tegel te nemen. Een kleitablet die nog niet is uitgehard. En op die tegel moet hij de stad Jeruzalem gaan tekenen. Op zich is daar niks bijzonders aan. Want archeologen hebben heel wat tegels, heel wat kleitabletten gevonden in de grond met daarop platte gronden van de stad Jeruzalem. Dus, en op zich is het ook geen moeilijke opdracht voor Ezechiël. Want hij weet als geen ander hoe de stad Jeruzalem eruit ziet. En met een scherp voorwerp tekent hij, jongens en meisjes, de stad Jeruzalem op die kleitablet. Hij tekent het paleis en de tempel en misschien nog wel het tempelplein en de muur rondom de stad. En weggetje hier misschien en weggetje daar. Vervolgens moet Ezechiël laten zien dat de stad Jeruzalem een belegerde stad is. Moet hij dat ook tekenen op die tablet? Of moet hij dat uitbeelden misschien met de materialen rondom die tegel, dat kleitablet? In ieder geval, Ezechiël moet laten zien dat Jeruzalem een belegerde stad is. Soldaten worden zichtbaar, een legerkamp verschijnt in beeld. Stormrammen komen tevoorschijn. Er wordt een belegeringswal om zeg maar, de stad getrokken, zodat de stad kan worden aangevallen. Ezechiël die moet aan de ballingen, aan de omstanders laten zien, Jeruzalem is een belegerde stad. En nee, Ezechiël maakt geen tekening die te maken heeft met vroeger, met het verleden. Maar hij tekent de situatie uit die zal gaan gebeuren. Jeruzalem werd eerder belegerd, maar daar heeft de profeet het nu niet over. Nee, hij is geen geschiedschrijver, maar Ezechiël is profeet. En wat Ezechiël laat zien, dat gaat gebeuren. Wie belegert de stad straks? De Babyloniërs. En dan? Ja, dan is het uiteindelijk God ten diepste zelf die ten strijde trekt tegen zijn volk en de soldaten uit Babel daarvoor gebruikt. En om dat te laten zien, moet Ezechiël een pan pakken, of misschien beter, beter vertaald, een bakplaat. En die moet hij dan tussen hem en de stad inzetten. Een bakplaat. Nou, elk huis had een bakplaat. En daar kun je bijvoorbeeld over lezen in het boek Leviticus. Zo'n bakplaat, het woord zegt het al, werd gebruikt om iets lekkers op te bakken. Brood, koeken. En die plaat die werd dan boven het vuur opgehangen. En dan, ja, dan kon je er wat lekkers op bakken. Maar Ezechiël gaat die plaat niet boven het vuur hangen. Maar hij gaat die plaat tussen hem en die tekening die hij heeft gemaakt, gaat hij die plaat zetten. Het is een ijzeren plaat. Kijk, daar staat hij. Het is een harde plaat. En dat is niet voor niets. Die pan, die bakplaat, die vormt zeg maar een ondoordringbare muur tussen God en zijn volk. Het volk staat aan de ene kant en Ezechiël, die aan de kant van God staat, die staat aan de andere kant. En daartussenin staat dan die ijzeren plaat, een ijzeren muur. Die muur die brengt scheiding. Zoals in de Koude Oorlog de Berlijnse muur oost en west van de stad scheidde, zodat er geen contact mogelijk was met de inwoners tussen oost en west. Nou, het contact tussen God en zijn volk lijkt verbroken. Het volk kan roepen, kan schreeuwen, kan bidden, kan hulp vragen aan God, maar er staat een muur tussen hen en God in. God is veranderd van een vriend in een vijand. Hij laat de vijand die de stad omsingelen gaat, hij laat de vijand zijn gang gaan. Jeruzalem wordt belegerd en wordt ingenomen. Kijk, zie je dan wat Ezechiël doet? Hij gaat erbij liggen. En al liggend, zegt vers 7, moet hij naar die stad gaan kijken die hij heeft getekend. Stilzwijgend. Ezechiël die kijkt. Hij kijkt maar één richting op. Hij staart naar wat hij heeft gemaakt. Vergelijk het, jongens en meisjes, maar met een meme-speler. Heb je die wel eens gezien in een stad misschien? Zo iemand trekt de aandacht, hè? Die staat of die zit ergens waar het druk is. Misschien wel in een winkelcentrum, bij een winkelplein. Dan kun je zo'n meme-speler zien, hè? Die heeft vaak speciale kleren aan. Zo iemand is gesminkt. En dan staat hij, hè, roerloos. En zijn ogen knipperen zo goed als niet. En hij staat maar naar één kant en je denkt, het is een beeld, totdat hij in één keer toch een bewegingje maakt en je schrikt. Nou, zoiets doet Ezechiël ook. Hij ligt stil en hij kijkt maar naar dat ene punt. naar de stad. Hij houdt zijn ogen er strak op gericht, onafgebroken. Ezechiël, de profeet die aan de kant van God staat, die moet met zijn ogen de stad Jeruzalem gevangen nemen. En laat daarmee zien dat God niet passief, maar actief betrokken is bij wat er gaat gebeuren in Jeruzalem. Het zijn ten diepste niet de vijandelijke legers die zich keren tegen de Israëlieten. Oh ja, de Babyloniërs, ja, die mogen de Israëlieten niet. Nee, het is God zelf die zich tegen de stad verheft. En Ezechiël, hij moet zijn arm ontbloten. Misschien moet hij die ook wel omhoog houden. Als een teken dat God zijn arm ontbloot heeft. Want die uitdrukking, de arm ontbloten, een ontblote arm, kom je in de Bijbel maar op één plekje tegen. En dat is in Jesaja 52, vers 10. Dan gaat het over God, die zijn arm ontbloot heeft, hè, die zeg maar zijn spierballen laat zien. En als een generaal gaat strijden, tegen wie? Tegen volken die het op zijn volk gemunt hebben, de Israëlieten. Maar nu strijdt God niet voor zijn volk, maar tegen zijn volk. Tegen Jeruzalem. Dus die tekening, die bakplaat, dat kijken hè, terwijl die ligt naar de stad, die ontblote arm, dat is een teken voor Israël. De profeet tekent iets uit. Ezechiël preekt zonder woorden de belegering van Jeruzalem. En dat is een ontdekkende preek. Want de boodschap die ze zo krijgen gaat regelrecht in tegen hun gevoel, tegen hun gedachten. Wat? God heeft ons al gestraft. We zitten hier al in ballingschap. Gaat God nog meer straffen? Is er een muur die scheiding maakt? Is God onbereikbaar? Wordt Jeruzalem belegerd, ingenomen door vijanden? Maar wij zijn het volk van God. En Jeruzalem is de stad van God. En God is toch bij ons en dan hebben we toch geen kwaad te duchten, zegt de dichter. De stad die staat toch ook nog steeds overeind? Wat Ezechiël ons nou allemaal wil doen laten geloven. Maar ondertussen hebben de ballingen niet goed door wie ze zijn. Ja, het zijn Israëlieten. Kinderen van het verbond. Maar daarom juist. Dat God de vijand de stad laat innemen. En dat God die ijzeren plaat tussen hem en zijn volk gaat inzetten. Die plaat die spreekt van scheiding. Dat is omdat er in het verbond twee delen begrepen zijn. God vraagt van zijn volk toewijding, gehoorzaamheid, liefde. En wie niet leeft zoals God het wil, die wordt gestraft. Juist als je besneden bent, gedoopt bent. Hoor je dat? Want ja, ik hoor jou heel optimistisch praten over jezelf. Je zegt, ah ja, het komt allemaal wel goed. Ja, ik bedoel, ik ben gedoopt, ik heb een Bijbel in huis liggen, het zal zo'n vaart allemaal niet lopen. Je bent heel optimistisch over jezelf en over de toekomst. Maar ondertussen, een beetje drommelsgoed dat jij je eigen leven leidt. En je denkt misschien, ja, maar ik kan altijd nog wel een keer tot God roepen. Want hij hoort je toch altijd? Nou, kijk eens naar die bakplaat. Wie niet naar God luistert, wie niet zijn oren geeft aan God, wie hem niet gehoorzaamt, wie onbekeerd verder leeft, die wordt eeuwig gescheiden van God. En dat is veel erger dan je kunt voorstellen. En daarom roep in het heden van de genade de Heer aan. Die vandaag bereikbaar is en zijn oor neigt naar ons roepen. En trouwens, ook als je de Heer lief hebt gekregen, kun je een optimistische kijk op jezelf krijgen. Ja, wacht even hoor, ik doe dit en dat en ik laat dit na. En ja, ik luister een lezing op internet en ik ben heel trouw in het Bijbel lezen. Ik ben heel serieus in mijn bidden. Ik zet me in voor de gemeente en je denkt stiekem een beetje, nou, ik ben eigenlijk wel gearriveerd. En tuurlijk, hè, ik kan God altijd nog meer lief hebben. En ik zou altijd heiliger kunnen leven voor God. Maar ja, die oproep die in de prediking klinkt om je te bekeren tot God, dat heb ik niet meer nodig. Want ik ben gerechtvaardigd. Want God, natuurlijk hoort hij naar mijn gebed. En hij trekt zijn handen nooit van mij af. En een dwaalspoor opgaan, oh, dat ga ik niet doen. Oh nee. Zou je niet, juist als je de Heer lief hebt gekregen, ook niet steeds weer bekering nodig hebben en onderwijs? En zou dat onderwijs misschien ook in kunnen gaan tegen mijn gevoel? En er haaks op kunnen staan? Zou je na ontvangen genade ook niet een verkeerd beeld kunnen ontwikkelen over God? Een verkeerd beeld kunnen ontwikkelen over jezelf? Zou dat kunnen? Nou, Ezechiël, die kan niet meegaan in het optimisme van de ballingen. En hij zegt, Jeruzalem, jullie denken van niet, maar het wordt echt belegerd. Ja, maar waarom? Dat maakt Ezechiël ook duidelijk. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een bijzondere houding. Want wat moet Ezechiël doen? Hij moet op zijn zij gaan liggen. Niet een paar uur. Niet een paar dagen. Niet een paar weken. Maar meer dan een jaar. Dat is een hele tijd. Dat is onvoorstelbaar lang. Probeer maar eens één dag op één zij te liggen. Dat is niet prettig, lijkt me. Pijnlijk. Dan krijg je misschien wel doorligwonden. Hoe kan Ezechiël dit ooit volhouden? Mag hij dan helemaal niet bewegen als God tegen hem zegt dat hij zijn touwen om hem heen slaat? Dat hebben we gelezen, hè? Nou, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Ezechiël die moest ook eten. Hij moest ook drinken. En hij moest net als ieder ander mens naar de wc. Vergelijk het maar even met iemand die flink ziek is. Hè? Jongens en meisjes, je hebt koorts, je bent ziek, je ligt in bed. Maar ondertussen ga je ook even je bed uit, want je gaat naar de wc en je gaat een keer naar het aanrecht om daar een glas water te vullen en te drinken. En dan zeg je aan het einde van de dag, misschien wel tegen je broertje, ik lig de hele dag al in bed. Ja, je bent er wel af en toe even uit geweest. Zou dat ook niet zo zijn gegaan met Ezechiël? Ja, maar waarom moet hij dan op zijn zij liggen? Wat doet hem neerliggen? Dat zijn de ongerechtigheden. De zonden van het volk. Die worden op hem neergelegd en die drukken hem te neer. Daarom ligt hij. Maar waarom ligt hij dan zo lang? Omdat het volk zo lang heeft gezondigd. We lezen over 390 dagen en 40 dagen. Over die getallen is bij de verklaarders het een en ander te doen. Ik ga mee met die verklaarders die zeggen dat Ezechiël in totaal 390 dagen moet liggen. 350 dagen op zijn linkerzij en 40 dagen op zijn rechterzij. In vers 9 krijgt Ezechiël de opdracht om voor de dagen die hij moet gaan liggen eten klaar te maken. En dan wordt er gesproken over 390 dagen. Over die andere 40 dagen die eerder zijn genoemd, lees ik dan niets. Dus ik denk de profeet die ligt 350 dagen op zijn linkerzij, om tijdens die dagen de ongerechtigheid van het huis van Israël te dragen. En elke dag die Ezechiël ligt staat dan voor een jaar. 350 dagen staan voor 350 jaar. 350 jaar ongerechtigheid. En wanneer wordt de tempel verwoest? De stad Jeruzalem ingenomen. In 586 voor Christus. En als je vanaf dat moment gaat terugtellen, 350 jaar gaat terugtellen, dat is toch wel heel opvallend. Dan kom je uit bij koning Salomo, die op dat moment de altaren gaat neerzetten voor de vreemde goden en de offerhoogte inruimt voor de afgoden. Dat de Heer dat veel verdriet doet, dat is duidelijk. Dat Salomo daarmee zondigde, dat is helder. Wat Salomo doet, dat heeft dan ook gevolgen voor het volk. Voor de houding van het volk. Want vanaf dat moment gaat het mis. Het rijk scheurt. Jerobeam wordt koning over het tienstammenrijk. En die laat in Dan en hij laat in Bethel van die gouden kalveren neerzetten. En vanaf dat moment hoor je het elke keer als een refrein klinken in de geschiedenis van het volk. En die koning samen met het volk deed wat slecht was in de ogen van God. Ezechiël, hij moet die ongerechtigheid, die zonde dragen op zijn linkerzij. En voordat de ballingen nou gaan roepen. Ja, Ezechiël. Oké, dat is waar. Maar dat is lang geleden, 350 jaar. Goed, onze voorouders die waren erbij betrokken, maar wat kunnen wij eraan doen? Daar zijn wij toch niet verantwoordelijk voor hun zonde? En trouwens, wij komen toch uit het tweestammenrijk, dan ging het toch wel wat beter, of niet? Maar dan draait Ezechiël zich om op zijn rechterzij. En hij kijkt de balling als het ware nog nadrukkelijker aan en hij zegt, oh ja? God kijkt er anders tegenaan. De laatste 40 jaar, dat is nog niet zo heel lang geleden, toch? Dat gaat echt over jullie. Dat gaat over jullie generatie. Heeft God zoveel ongerechtigheid gezien. 40 jaar geleden, weet je het nog? Toen probeerde koning Joshua een reformatie door te voeren. Maar jullie hebben je tegen verzet. En dat heeft God zoveel pijn gedaan. God kan het niet langer aanzien. De maat is vol en daarom wordt Jeruzalem belegerd. Zijn sterke hand ontbloot hij. Die gaat omhoog. Die heft hij op tegen zijn stad. Ja, de Heere is geduldig geweest. Hij heeft geroepen en gelokt. En steeds weer profeten gestuurd. Maar steeds was daar een muur van verzet. En daarom gaat God nu een muur tussen hem en Jeruzalem inplaatsen. Een ijzeren plaat. God gaat ingrijpen en gaat het kwaad straffen. Ja, God is langmoedig. Heel geduldig. Ook vandaag. Dag aan dag draagt hij ons. En verdraagt hij ons. Als dat niet zo was, als God niet geduldig was, had ik hier niet gestaan, hadden wij hier niet bij elkaar gezeten. En je mag Gods geduld als een pleitgrond gebruiken en zeggen, oh God, ik moet het hebben van uw geduld met mij. Maar je kunt Gods geduld niet misbruiken. Zo van, nou, God is zo geduldig, dus dan maakt het ook niet uit hoe ik leef en wat ik doe en zo. Want Gods geduld, dat laat Ezechiël 4 zien, is niet eindeloos. Het is jongens en meisjes als een elastiek, hè? Zo'n elastiek kun je uittrekken, hè? Zo'n beetje, nog een beetje misschien. Maar de rek kan er ook uitraken, hè? Dan knapt hij. Gods geduld is niet oneindig. Hou je daar rekening mee? Want dat laat Ezechiël ons zien vanmorgen. In de preek die hij houdt zonder woorden. En dan? Dan laat hij ook zien wat er gebeurt als de stad belegerd wordt. Onze derde gedachte. Een bijzonder dieet. Want Ezechiël krijgt opnieuw een opdracht. Maar moet hij eten gaan klaarmaken voor de dagen dat hij op zijn zij zal liggen. En dan moet hij 6 ingrediënten nemen. Tarwe. En gerst. En bonen en linzen en gierst en spelt. Dat moet hij allemaal in 1 pot doen. En dan moet hij er brood van gaan bakken. Wat voor brood? Oorlogsbrood. Surrogaatbrood. Het is brood dat je eet als er bijna niks is. Tarwe, ja, dat is goed hoogwaardig voedsel. Maar de rest, dat was eigenlijk ja, voedsel voor de dieren. Of voedsel voor de armen. De Talmud, dat is voor de Joden het belangrijkste boek, hè, op de Tenach, het Oude Testament na. De Talmud die vertelt een verhaal over iemand die van bonen en linzen een brood bakte. En hij begon dat te eten, maar het smaakte totaal niet. En zo'n rabbijn die er dan een opmerking over maakt, die schrijft, dit geef je hond nog niet. Maar Ezechiël die moet alle restjes bij elkaar schrapen en door elkaar mengen om er een brood van te maken. En zo moet hij uitbeelden dat er voedselschaarste zou ontstaan in Jeruzalem. En misschien is het ook wel niet voor niets dat hij een lege bakplaat tussen de stad en hemzelf moet inzetten. Want straks wordt alles wat voorhanden is om te eten gebruikt. En Ezechiël moet er nog een keer een dikke streep onder zetten. Dat er echt voedselschaarste zal zijn. En daarom mag hij zelf, terwijl hij daar op zijn zij ligt, heel weinig eten en heel weinig drinken. Hij mag per dag, per 24 uur, per etmaal, maar 230 gram eten naar binnen werken. Dat is niet veel. Maar omdat hij ook niet heel veel doet, kan hij ervan leven. En het drinken gaat ook op rantsoen. Per dag, per 24 uur, mag hij iets meer dan een halve liter water drinken. Dat is niet veel in een warm klimaat in het Midden-Oosten. Maar net genoeg om niet uit te drogen. Ezechiël die neemt dus alleen het hoogst nodige. Het eten op zich, nou dat is nou niet echt kwalitatief voedsel. En de hoeveelheid, het is weinig, laat zien dat het straks heel nijpend gaat worden voor de Israëliet. En leest u Klaagliederen 1 vers 11 om te zien dat wat Ezechiël hier profeteert ook uitkomt. Of lees straks maar eens verder in hoofdstuk 5. Dan krijg je nog meer indruk van de nood die zal ontstaan. Er zal zelfs zoveel schaarste zijn dat de Joden de reinigingswetten niet meer kunnen houden. Daar waren ze heel druk mee bezig, hè, de Joden. Ze zeiden, ja, dit eet je wel en dat moet je niet eten. Dit is rein, maar dat niet, dat is onrein. Maar de honger zal zo groot zijn, zegt Ezechiël, dat je er geen rekening mee kunt houden. En dat moet Ezechiël ook uitbeelden. Hij krijgt namelijk de opdracht om het eten klaar te maken boven het vuur. En in normale omstandigheden lagen er dan kolen onder of hout. Maar door de schaarste ontbreekt het daaraan in Jeruzalem. En daarom krijgt Ezechiël de opdracht om een andere brandstof te gebruiken. Gedroogde menselijke uitwerpselen. Ontlasting. En dat klinkt niet echt aanlokkelijk. En helemaal niet in de oren van een Jood. Want in Deuteronomium 23, vers 12 tot en met vers 14, staat dat je dan onrein wordt. Als een Jood zijn behoefte deed, dan deed hij dat in een kuil en dan nam hij een schepje mee en dan gooide hij, nadat hij zijn ontlasting had gedaan, zand overheen, aarde overheen. En nu moet Ezechiël menselijke ontlasting gaan gebruiken om daar bovenop, zeg maar, dat brood te bakken. Nou, dat is voor Ezechiël, die notabene een zoon van een priester is. En bezig was ook met die reinigingswetten. En die er alles in zijn leven aan heeft gedaan om rein te blijven, te veel. En hij zegt, oh God, moet dit nou echt? Ik kan dit niet. En God luistert. En Ezechiël, hij mag dan rundermest gaan gebruiken als brandstof. Ik las ergens dat in die tijd, in tijden van schaarste, wel vaker gebeurde. Ezechiël hoeft zich dus niet persoonlijk te verontreinigen. Maar het beeld is wel duidelijk en waarschijnlijk zijn de ballingen getuigen van het protest van Ezechiël geweest. Door de honger die er straks komt in Jeruzalem kun je niet meer zo nauw kijken. Je moet van alles eten en van alles doen om te kunnen overleven. En dat maakt de Israëlieten onrein. Of waren ze het al? Ze waren het al. Want de stad wordt belegerd. En de voedselschaarste ontstaat. En de ballingen zitten al in ballingschap. Omdat het volk in geestelijk opzicht zich verontreinigd had. Al hielden ze de spijswetten uiterst nauwkeurig. Hey, want waarom is er de schaarste en de honger straks? De onreinheid. Je kunt zeggen, ja, dat komt door de belegering. De stad die is, jongens en meisjes, hermetisch afgesloten. Er komt geen eten in de stad binnen, er komt geen drinken binnen. Het gevolg is dat er dan schaarste is en dat mensen heel weinig te eten hebben. En weet je hoe lang dat beleg straks gaat duren rondom Jeruzalem? 18 maanden. Waarom is er die schaarste en die honger en die onreinheid straks? Je kunt zeggen, ja, dat is nogal logisch, dat komt door de belegering. Maar Ezechiël geeft een ander antwoord. Hij zegt, het is Gods straf. Die jullie over jezelf hebben uitgeroepen. Dat is wat vers 16 en 17 ook zegt. Hè, vers 16 en 17 van hoofdstuk 4. Dan wordt het nog een keer onderstreept. Dat God erachter zit en dat God de hand heeft en alles wat er gaat gebeuren. En in het vervolg van hoofdstuk 5 wordt dat nog eens een keer herhaald. God treft zijn volk met de verbondsvloek, zoals dat in Leviticus al staat. De verkeerde houding van het volk is er de oorzaak van. En let dan op de houding van Ezechiël. Want de houding van Ezechiël die is precies het tegenovergestelde dan die van het volk Israël. Ezechiël die doet wel gehoorzaam wat God van hem vraagt. Ondanks de pijn, ondanks de moeilijke opdrachten, ondanks dat hij misschien wel uitgelachen is, bespot werd. Daar ligt hij, Ezechiël. Ik zie dat zo voor me, sterk vermagerd, denk ik. Wat een tobber. En het volk gehoorzaamt God niet. Ze leven niet volgens Gods roeping. Een voorbeeld zijn voor voor andere volken om hen heen. Ze negeren God. Ze zijn geen lichtend licht. Ondanks dat ze zich bezighouden met de reinigingswetten, zijn ze niet rein. Het was niet meer dan wat uiterlijk vertoon. En dat laat ook ons in de spiegel kijken, gemeente. Want hebben wij ook niet een voorbeeldfunctie? Ik, als ambtsdrager, u als vader, als moeder, als pers, Bebe, jij als christenjongere, hebben wij de roeping niet om God lief te hebben, boven alles, en de naaste als onszelf. Wij worden geroepen om te getuigen van Jezus Christus. En een lichtend licht te zijn en zoutend zout en rekenschap te geven van de hoop die in ons is. En God aan te hangen, hè, met alles in ons. En hoog van hem op te geven. En te luisteren naar zijn stem en hem gehoorzaam zijn en niet te leven voor onszelf. Wat beantwoord ik aan Gods roeping? Als ik naar mezelf kijk, dan moet ik het zeggen. Ik ben vaak zo lauw en flauw. Klaagt ons niet heel veel aan. Ja, we kunnen heel druk in de weer zijn met bepaalde voorschriften. Met gewoontes die ons onderscheiden van de wereld. En we onderhouden de rustdag. Ja, dat doen mensen die niet met God leven niet. We zetten ons in voor de gemeente. We doneren aan een goed doel. We lezen aan tafel de Bijbel. We slaan geen gebed over. Prachtig natuurlijk. Niks, geen kwaad woord daarover. Maar je zou dat allemaal nog kunnen doen. Terwijl je wel hetzelfde denkt en spreekt en luistert en kijkt als de wereld zonder God. En dat is echt anti-reclame voor God en zijn koninkrijk, als dat zo is. En dat gaat God aan het hart. En daar reageert hij op. En dat brengt ons tenslotte bij onze laatste gedachte. Een bijzonder scheermes. Dat Ezechiël moet een scherp zwaard als een scheermes gaan gebruiken. Hij moet zijn hoofd gaan kaalscheren. Helemaal. Er mag geen plukje achterblijven. En ook zijn baard moet eraf. Dat is heel wat geweest voor Ezechiël. Waarom? Hoezo? Nou, in die tijd was het zo dat je je hoofd niet schoor. En je baard ook niet. Als dat er werd afgehaald, dan was dat een grove schande. Denk maar eventjes aan koning David. David, die koning Hanun van de Ammonieten een goede tierenheid wil bewijzen. Als die koning wordt en zijn vader opvolgt. Met de vader van die Hanun had David goede contact. Maar die vader sterft. En David die wil meeleven. En dan stuurt hij een paar mannen naar die Hanun toe. Een paar boden naar die Hanun toe. Die moeten zeggen, ja, David die leeft op afstand met je mee. Wij willen je troosten. Maar als die mannen van David daar bij de koning Hanun aankomen, dan zijn de raadgevers van die Hanun die zeggen, ja, maar denk jij dat David met jou meeleeft en dat hij jou wil troosten? Weet je wat voor mannen dit zijn? Spionnen die het land ondertussen aan het verkennen zijn. En straks komt hij met een leger om de boel in te nemen. En Hanun die gelooft die dienaren van hem. En wat doet hij dan? Dan scheert hij bij die dienaren van David de baard af. Althans nog niet eens helemaal, voor een gedeelte. Maar dat is een grote schande. Zo kunnen die mannen niet thuiskomen. En David zegt dan, blijven jullie maar voorlopig even in Jericho. En als je baard weer gegroeid is, kom dan maar thuis. Een kaalgeschoren man is van zijn eer beroofd. En nu scheert Ezechiël in opdracht van God zichzelf kaal. God scheert hem ten diepste kaal. En zo zal God zijn volk gaan kaalscheren. Dat moet Ezechiël uitbeelden. Jesaja, andere profeet. Jesaja, die zegt in hoofdstuk 7, vers 20. Al heel lang voordat Ezechiël aan het werk gaat. Jesaja zegt in hoofdstuk 7, vers 20. Dat de Heer met een scheermes zijn volk gaat scheren. En Ezechiël gaat dat nu uitbeelden en die gaat laten zien aan de ballingen. Dat moment komt nu heel dichtbij. Het volk wordt tot schande gemaakt. Kijk, zie je dan wat Ezechiël met die afgeschoren haren doet? Veegt hij ze als een kapster op om ze vervolgens in de prullenbak te gooien? Nee, jongens en meisjes, hij moet Hij moet dat haar in 3 hoopjes verdelen. En om dat eerlijk te doen, gaat hij de haren op een weegschaal leggen. Ezechiël die weegt nauwkeurig het gewicht en vervolgens verdeelt hij de hoopjes haar in 3 delen die even zwaar zijn. 1 zo'n deel, 1/3 deel, gaat hij verbranden. Midden in de stad. Bij die tegel. En dat kleitablet waar hij de stad op getekend heeft. De boodschap is, de stad gaat straks verbrand worden. Dat andere hoopje, dat tweede hoopje, dat moet hij slaan met het zwaard. En de boodschap is, zo zal het zwaard straks op de Israëlieten te neerkomen. Ze zullen vluchten uit de stad, maar door soldaten gedood worden. En dat laatste hoopje haar, dat pakt Ezechiël vast en hij gooit het in de lucht. En het dwarrelt overal heen en het dwarrelt weer door de wind, wordt het meegenomen en het komt weer op de grond terecht. Het volk is, zo zal het volk worden verstrooid. Het verdwijnt. En opmerkelijk dat dan in het slot van hoofdstuk 5 vers 2 ineens een persoonswisseling plaatsvindt. Ineens klinkt het in het slot van vers 2 van hoofdstuk 5. Ik zal. God zegt, ik zal het zwaar trekken. God treft het volk met de verbondsvloek. En toch, midden in het donker, is er een lichtstraal. Want Ezechiël moet een paar van de haren die op de grond zijn gevallen, die hij in de wind heeft gegooid, in de lucht heeft geworpen, die moet hij oprapen. Er zijn er niet veel. Er zijn er maar een paar. Een klein aantal. De uitdrukking die in het Hebreeuws wordt gebruikt, laat zien dat die haarlokken te tellen zijn. En die moet hij in de punt van zijn jas bewaren. De punt van zijn mantel, die kan hij zo oppakken en die kan hij zo naar zich toe trekken en achter zijn riem vastmaken. Dan heeft hij een soort tassie voor zich en daar doet hij die paar haarlokken in. Een klein deel, een rest van het volk, wordt door God gespaard. Maar, ik hoop niet dat het te veel is, gemeente. Maar ook van dat deel komen er nog weer om als straf van God. Want Ezechiël die moet met zijn hand weer de jaszak in, zeg maar. En moet hij toch nog weer een paar haren verbranden door het vuur. Dus zelfs van die kleine groep die gered worden, komen er nog om. Het oordeel van God blijft dus niet beperkt tot Jeruzalem, maar komt ook tot in de ballingschap. Is dat omdat God hard is? Vreed, meedogenloos. Straf is verdiend, hè, gemeente, want het is gewogen op de weegschaal. De straf past bij de overtreding. En de oorzaak voor dit alles moet je zoeken bij het volk. Zij verbraken het verbond. Zij lieten God in de steek. Zij verwijderden zich en verwijderen zich van God. En dan zal God zich van hen verwijderen. Zij maken God te schande en daarom gaat God hen te schande maken. En reken maar dat God daar pijn over voelt. En dat het hem aan het hart gaat. Want hij is zo gehecht, zo verbonden in liefde aan zijn volk. Maar hij kan niet anders. Hij moet straf. Ja, zeg je, maar is dit dan het einde? Nou, let op die haar in de punt van de jas van Ezechiël. In het oordeel denkt God nog aan zijn ontferming. Hoe dat kan? Kijk, vanmorgen kijken we vooral naar Ezechiël. Een mensenkind. Let u dan vanmorgen vooral op de mensenzoon, Jezus Christus. Want van Ezechiël werd veel gevraagd en hij was bereid om het te doen. Maar Christus, de grote knecht, was ook zo bereidwillig om Gods opdracht uit te voeren. Hij heeft Gods oordeel niet alleen verkondigd, maar ten volle gedragen. Vanwege de ongerechtigheden van zondige mensen die hij op zich nam. En Ezechiël die werd nog gespaard, hè, om onrein te worden. Maar Jezus niet, hij liet zich bewust verontreinigen. Hij vernederde zich zo diep. Hij liet zich te schande maken in het openbaar. Door zich als een schaap te laten scheren. In Ezechiël 4 zien we dat de hand ontbloot wordt. En wordt opgeheven tegen de stad Jeruzalem. Ik zie in het Leidensevangelie dat de hand van God omhoog gaat, ontbloot wordt, opgeheven wordt tegen zijn eigen lieve zoon die buiten de stad Jeruzalem aan het vloek uithangt. En hij verwijderde zich ver, ver van zijn zoon. Er kwam echt een muur tussen. Waarom? Om ons vanmorgen nabij te kunnen zijn. Zo dichtbij te komen. Om ons vanmorgen die uitgestoken hand te bieden. En niet om te slaan, maar om te zegenen, om te reinigen, om te leiden. Er is bij hem voor iemand die het oordeel verdiend heeft. En dat zijn we allemaal. Er is vergeving te krijgen bij hem. Voor al onze zonden. Hier is Gods uitgestoken hand. Niet om te slaan, maar om te helen. Om je dicht tegen hem aan te drukken. Kijk, wie ver van hem de wilde het geluk zoekt. Die vergaat. Die wordt geschoren. Die wordt tot schande gemaakt. Maar wie het nou vanmorgen zoekt. Waar alle vragen en twijfels misschien. En zonden en wonden. Die is veilig. Die hoeft niet te vrezen voor het oordeel. Voor iedere gelovige heeft Christus de vloek weggedragen. Dan mag je van dag tot dag door hem worden meegedragen in de punt van zijn mantel. Dan staat hij voor je in, dan draagt hij je, dan zal hij je ter dood toe geleiden. Dan kan er buiten zijn wil om geen haar van mijn hoofd vallen. Maar dan drukt hij op mijn hoofd de erekroon. Dankzij Christus is het toekomst als wij naar hem toe gaan vanmorgen. Want hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hij straft. Maar naar onze zonde niet. En hij is het die vandaag zijn vriendschap biedt. Hij wil geen vijand voor je zijn. Maar een vriend. Amen.